Broeders en zusters, ik wil u vanmorgen graag meenemen naar Handelingen 13. Waar de apostel Paulus is in Antiochië en daar zich meldt, zoals gebruikelijk, in de synagogen. In overeenstemming met wat ik zo vaak zeg, namelijk dat de apostel Paulus was de heden die het evangelie predikte aan de Joden. Maar dat even terzijde. Niettemin, hij meldt zich in de synagoge op de dag des Sabbats. En daar zaten zij neder, dat is vers 14 van Handelingen 13. En dan staat er: na het lezen der wet en de profeten zonder de oversten der synagogen tot hen, zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Van welke gelegenheid de apostel Paulus inderdaad gebruik maakt. Hij staat op, wenkte met de hand en zeide, ongetwijfeld om het stil te krijgen, want u weet wat een synagoge is. Dat is een Jodenkerk, ja, precies. Goed. Komt u verder? En hij zei dus vervolgens: gij Israëlitische mannen, gij die God vreest. Dat is niet een andere categorie, maar dezelfde. Israëlitische mannen worden geacht God te vrezen. Hoor toe. Iets wat tamelijk ongebruikelijk is in de synagoge. Want waar het om gaat is weliswaar dat de schriften gelezen worden. Maar dat is volgens voorschrift en als ritueel. En het idee dat men er ook naar zou luisteren, dat is niet overal even goed doorgedrongen. Nog in de synagoge, nog in vele christelijke kerken. Ik denk altijd de wijze waarop de schrift wordt voorgelezen demonstreert dat het kennelijk niet de bedoeling is om ernaar te luisteren. U weet toch wat ik nou bedoel of niet? De methode waarop het gebeurt, de wijze waarop het gezongen dan wel gegalmd wordt, demonstreert dat het inderdaad niet de bedoeling is om te horen wat er gezegd wordt en om er verstandelijk acht op te geven met de woorden van de profeten. Maar goed, de apostel zegt: hoor toe, gij Israëlitische mannen, hoor toe. Waarna hij een resume geeft van de geschiedenis van het volk Israël en daarmee van de wonderen die God aan dit volk gedaan heeft. Om vervolgens terecht te komen bij de eigentijdse geschiedenis. Dat is een soort van uiteenzetting die wij vaker tegenkomen, met name ook in de reden van Stefanus. Waarbij de hele geschiedenis van Israël wordt samengevat, met als climax de verschijning van de Heer Jezus. Van wie dan gezegd wordt, ook door de apostel Paulus, dat hij, dat de Joden aan Pilatus begeerd hebben dat hij zou gedood worden. En dan ben ik terecht in vers 28. En dan lees ik vers 29. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren, van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten: ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, en werk het wel gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Tot zover. En er leidt dus geen enkele twijfel dat de prediking van het evangelie in de praktijk niks anders is dan de prediking van de opstanding van Christus met alle consequenties van dien. Dat blijkt hier uit Handelingen 13, waar we voor het eerst een uitgebreide toespraak van de apostel Paulus vermeld vinden. Het blijkt uit Handelingen 2, waar we voor het eerst een toespraak vinden van de apostel Petrus op de bekende Pinksterdag, waarbij het hem geoorloofd is, zoals hij zelf zegt, vrijuit tot het volk te spreken. En het onderwerp blijkt steeds hetzelfde te zijn, namelijk het onderwerp is de opstanding van Christus. Ik zeg altijd, en ik herhaal het ook nu, dat het geen enkele zin had in der tijd in Handelingen 2, nog hier in Handelingen 13, om te spreken over het onderwerp de kruisiging van de Heer Jezus. Om de eenvoudige reden dat dat algemeen bekend was en het werd ook niet betwijfeld. Dat die dingen betwijfeld worden in onze dagen, dat is een ander verhaal. Maar in die dagen uiteraard niet, was immers in die generatie gebeurd. Het was dus ook niet het onderwerp van de prediking. Als ik dit schriftgedeelte in Handelingen 13 lees, dan valt het mij altijd op. Je wordt niet geacht het te zeggen, maar dan valt het mij altijd op dat er staat in vers 27... dat degene die te Jeruzalem wonen, de Heer Jezus niet kende. Ze hebben hem vervolgens veroordeeld. En geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. En wat mij nou altijd zo opvalt als ik het lees, ik kan het ook niet helpen, is dat zijn kruisiging als zodanig niet eens genoemd is. Heb je dat? Wij vullen het in omdat wij het weten, natuurlijk. Maar het wordt niet eens expliciet genoemd. Ze hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als we nou van niks wisten, was het heel spannend. Namelijk is dat ook gebeurd. Toch? Is de vraag. En dat weten we dan niet. En de volgende zin is, en als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, wat was er dan van hem geschreven? Dat is nog wel het nog spannender. Wat hebben ze nou gedaan? Namen zij hem af van het hout. Nou, wij weten dat hij toen al gestorven was. Maar het staat er niet. Natuurlijk is het zo. Maar het maakt geen onderdeel van de uiteenzetting uit. Wat wel onderdeel van de uiteenzetting uitmaakt, is dat deze ongelovigen, de ongelovige inwoners van Jeruzalem, ik gebruik de term maar uit vers 27, hem inderdaad veroordeeld hebben. En daarmee volbracht hebben ook wat van hem geschreven was. Zij hebben de profetieën vervuld. Dat is heel wat anders dan de meer populaire gedachte dat zij godsmoordenaars geworden zijn. Dat is de term immers uit de geschiedenis. Een volk van godsmoordenaars. Dat wordt overgeslagen. Hier wordt gezegd, ze hebben de profetieën vervuld. Niet omdat ze dat graag wilden, maar niettemin hebben ze dat gedaan. En dat is, met andere gelegenheid staat er zelfs dat ze de raad gods vervuld hebben. Met andere woorden, uitvoering gegeven hebben de raad gods. En daar is helemaal niks lelijks meer van te zeggen, uiteraard. Als het de raad gods was, wel nu, wat is er dan verkeerd gegaan? Wel niet zo geweldig veel. Maar ik wijs er maar op dat dat niet de prediking is. De prediking is wat er verder volgt vanaf vers 30. Dat korte, krachtige vers. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zij namen hem af van het hout. Dat niet dezelfden waren die hem veroordeeld hebben, wordt zelfs ook niet verteld. Dat is allemaal het punt niet. Het waren immers gelovigen die hem afnamen van het hout en die hem gelegd hebben in het graf. Maar niettemin, er staat dan vervolgens, God heeft hem uit de doden opgewekt. En let op, ook niet uit de dood, want de schrift formuleert deze dingen heel nauwkeurig. God heeft hem uit de doden opgewekt. Van tussen de doden uit, uitdrukkelijk dus als eersteling, want de gedachte achter de uitdrukking opwekking uit de doden is altijd het in werking treden van het eerstgeboorterecht. Als het gaat om de opstanding der doden, speelt dat geen rol. Opstanding der doden is opstanding der doden. Maar opstanding uit de doden wil zeggen opstanding, natuurlijk, met achterlating van de overige doden, dan wel van tussen de overige doden uit, zoals wij gewend zijn deze dingen uitgebreid te zeggen. Maar er zit meer aan vast. Waar het werkelijk om gaat, is dat als de overige doden achterblijven, dat dan de opstanding uit de doden samenhangt met de aanstelling tot eerstgeborenen. Hij is, dat staat immers van Christus vermeld, hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Hij is de eerstgeborene uit de doden enzovoorts. En dus, hij werd aangesteld tot zoon, tot erfgenaam, tot hoge priester, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En dat is de eigenlijke prediking. Nog niet eens de opstanding als zodanig. Maar wel zijn opstanding als eersteling en dus uit de doden. Maar God heeft hem uit de doden, van tussen de doden uit, opgewekt. En inderdaad gesteld daarmee tot erfgenaam, tot zoon. En dat is dan ook precies wat in vers 33 samenvattend gezegd wordt. En beter nog wat in vers 33 geciteerd wordt uit Psalm 2. Er kan dus geen misverstand over bestaan. God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat het ook inderdaad gebeurd is, wordt bevestigd door vele getuigen. Het is gewoonte om bij gelegenheid eens te zeggen dat er geen historisch feit is wat zo goed gedocumenteerd is geworden en bewezen is geworden dan juist de opstanding van Christus. Ik denk dat het wat overdreven gezegd wordt dan. Maar niettemin, als er meer dan 500 getuigen zijn van deze gebeurtenis. Want, en dat is zo, hè, volgens 1 Korinther 15 in elk geval. Als er meer dan 500 getuigen zijn van deze gebeurtenis, dan is het een juridisch en historisch bewezen gebeurtenis. Daar gaat het maar om. Het is een vaststaand gegeven. Beter te bewijzen valt het ook niet. En dan staat hier ook vers 31. Welke gezien is geweest vele dagen lang van of door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Welke gezien is vele dagen lang. De uitdrukking die zou ons moeten herinneren aan de uitdrukking van Handelingen 1 vers 3, waar het in een wat meer historisch verband staat. Handelingen 1 vers 3. Waar gesproken wordt in vers 2 over de apostelen die hij verkoren had en aan wie hij bevelen gegeven had. En dan vers 3, aan welke hij ook nadat hij geleden had. Waarom staat er niet nadat hij gestorven was? Of na, hè? Staat er dan niet? Merkwaardig is dat, hoe dat overgeslagen wordt, hè? Aan welke hij ook nadat hij geleden had. Ik persoonlijk denk ook dat het niet zozeer de verwijzing is naar zijn kruisiging, maar dat het de verwijzing is naar al de dagen zijns vleeses. Nadat hij geleden had. Zijn hele levensweg. Gaat niet specifiek over de dood als zodanig. Het gaat over het leven wat daaraan vooraf ging. Dat inderdaad eindigde in de dood, vanzelfsprekend. Het gaat over de dagen zijns vleeses. En als u wil weten wat de schrift zegt over de dagen zijns vleeses, dan zou je moeten lezen Hebreeën hoofdstuk 5. Waar wordt gesproken over zijn schreeuwen tot God, zijn tranen en dus zijn lijden en zijn gebed om verlossing enzovoorts. En ook daar gaat het niet slechts of niet specifiek over zijn kruisiging, maar inderdaad, het gaat over zijn leven als zodanig. Nou goed, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. Dat wil zeggen dat hij zich vertoond heeft sinds zijn opstanding en inderdaad met vele gewisse kentekenen, dat wil zeggen dat duidelijk vast te stellen was dat hij het was. en niet maar een dubbelganger of iets dergelijks. Vele gewisse kentekenen. En let dan op dat er staat dat hij verschenen is. Hier staat aan zijn apostelen die hij uitverkoren had. Uit vers 2. En in Handelingen 13 staat, vers 31, welke gezien is geweest vele dagen lang. En in Handelingen 1 vers 3 staat 40 dagen lang. Handelingen 13, vele dagen lang. Hij is gezien geweest van of door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. En die sindsdien zijn getuigen zijn bij het volk. Zij getuigen namelijk, deze Galileërs, zij getuigen van wat zij gezien hebben. En wat zij gezien hebben was de levende Christus. En over diezelfde dingen gaat het natuurlijk in Handelingen 1, waar deze dingen genoemd worden als waar in historisch verslag. Want zo is het nu eenmaal gegaan. De Heer Jezus heeft zich vertoond niet aan het volk, maar hij is verschenen en heeft zich vertoond aan zijn discipelen, waarvan zo zonder meer gezegd werd, wordt hier, dat het Galileërs waren. Niet Judeërs, maar Galileërs. En u en ik worden geacht langzamerhand te weten waarom dat zo was. Vanwege de profetische betekenis die erachter steekt, uiteraard. Hè? Galileërs. Eigenlijk dus niet Judeërs, namelijk Joden, maar Galileërs, namelijk de tienstammen van Israël. Want daar komt het in feite op neer. En bovendien, niet in het openbaar. Ik probeer de woorden uit Johannes, wat is het, 10 of 11 geloof ik, te citeren. Niet in het openbaar onder de Joden, maar in het verborgene en wat privé dus, in een plaats genaamd Ephraim, staat daar. In een iets ander verband. Maar ik bedoel maar erop te wijzen dat al deze details inderdaad hetzelfde ons vertellen. Namelijk een opgewekte Christus, een levende Christus, die inderdaad niet verscheen aan het volk als zodanig, maar aan de zijnen, aan de discipelen die op een of andere wijze verband houden met de tegenwoordige bedeling, namelijk met de gemeente zoals die in onze dagen nog steeds gevormd wordt. Nou, hoe dat ook zij, wij denken wel eens, was de Heer nou maar openlijk verschenen in Jeruzalem, bijvoorbeeld op het tempelplein of zo, aan heel het volk, dan zouden ze toch wel tot geloof gekomen zijn. Misschien. Dat staat nog te bezien natuurlijk. Of dat zo is. Bovendien, ik zal het voorzichtig zeggen, het was niet de bedoeling dat men zou geloven in Jezus van Nazareth. Het was niet de bedoeling dat men zijn vertrouwen zou stellen op Jezus van Nazareth. Het was de bedoeling dat men zijn vertrouwen zou stellen en dus zou geloven in de Christus der Schriften. En dus gewoon dat men zou geloven in de Schrift. De bedoeling was, en dat was het daarvoor ook al, dat men weliswaar zou geloven in de Heer Jezus als de Christus, maar dan toch de Christus zoals hij door de Schrift en dus in het Woord Gods werd aangekondigd. Kortom, men zou niet geloven in hem die wonderen verrichtte. Men zou geloven in hem van wie de wonderen, de tekenen getuigen, en in het bijzonder van wie God zelf getuigd heeft. U kent toch de discussie over de vraag of de Heer Jezus nou van zichzelf getuigde of niet. Want het idee is, iemand die van zichzelf en over zichzelf spreekt, is per definitie een leugenaar. Dat hebben we toch wel eens in de Bijbel dus u wist het wel. Goed. Iemand die over zichzelf spreekt is een leugenaar. Toch, staat er toch? En daar beschuldigde ze de Heer van. En toen zei de Heer, nou, zo ligt het niet helemaal. Ik spreek de woorden mijn vaders en die getuigt van mij. En dat is waar het om ging. Het ging om de prediking van het woord Gods. En op grond daarvan zou men komen tot geloof in Jezus van Nazareth als de Messias. Dat was daarvoor al zo. In de dagen van zijn omwandeling, zal ik maar zeggen. Maar daar zo bleef het ook na zijn opstanding. Bovendien, als hij de Christus der Schriften was, dan zou hij niet zichzelf moeten bekendmaken aan het volk. Om de eenvoudige reden dat de profetieën uitdrukkelijk aankondigen, weliswaar dat hij zou verlost worden en feitelijk dus zou opstaan uit de dood, om daarna niet zich bekend te maken aan het volk, maar om daarna zich bekend te maken slechts aan de zijnen. Ja, dat is dus een belangrijke waarheid. Als de Heer Jezus in de tijd, bij wijze van spreken, in het openbaar verschenen zou zijn te Jeruzalem of waar dan ook, dan zou het in strijd geweest zijn met wat de profeten, de profetieën van hem hebben aangekondigd. En dan zou hij niet geweest zijn degene waarvoor hij zich uitgaf of liet uitgeven. Dat heb u toch? Ik ken toch die psalmen, of niet? Even proberen. Psalm 40. Psalm 40 bijvoorbeeld. De bekende woorden van, dan laat je bekende woorden inderdaad maar lezen. De woorden namen die in Hebreeën 10 worden aangehaald. Hier beginnend in vers 7 van Psalm 40. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer heb geen lied geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. En dan, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Niet in Israël, niet in heel het volk, maar in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Maar de gedachte is dat er wel degelijk sprake is van het bedwingen van deze lippen en van het bedekken van deze gerechtigheid, echter niet te midden van deze gemeente. En dus, uw waarheid en uw heil spreek ik uit, uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Enzovoort. Maar wel in de wereld, want sinds de opstanding van Christus heeft hij zich inderdaad voor de wereld verborgen. Het was niet de bedoeling dat deze dingen van een nieuwe schepping, deze kenmerken van een nieuwe schepping, dat de heerlijkheid van Christus, om zo te zeggen, bekendgemaakt, geopenbaard zou worden aan degenen die hem niet kennen. In onze dagen in ieder geval niet. Want hoe dat ook zij, de dagen van de verborgenheid, die zijn al begonnen, al zelfs voor zijn kruisiging. Namelijk vanaf het einde van de 69e week van Daniel en dus vanaf de zogeheten intocht in Jeruzalem. Toen waar de Heer zijn aangezicht verborg en zo is het tot in onze dagen gebleven. En voor zover hij zich bekend maakt en van hem getuigd wordt, gebeurt dat inderdaad in de gemeente. Dat wil zeggen alleen onder degenen die hem kennen, die zijn discipelen zijn, of hoe we dat maar zeggen zouden. En inmiddels ben ik ook teruggebladerd naar Psalm 22, waar uitgebreid gesproken wordt over de kruisiging van de Heer Jezus, wel degelijk. En waar ik dan de draad opneem in vers 19 van Psalm 22, waar de psalmist, maar eigenlijk de Heer Jezus zelf, nog zegt, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En ik lees het even mee om aan te geven dat het inderdaad dus gaat over zijn kruisiging. En dan vers 20, maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leven muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En in het algemeen betekenen al die uitdrukkingen, verlos mij toch uit de dood. Verlos mij van, maar daarmee, uit de dood. En dan volgt de belofte, namelijk vers 23, verlos mij toch uit de dood. En dan, zo zal ik uw naam aan mijn broeders vertellen. Niet, zo zal ik uw naam aan de wereld vertellen? Of aan mijn dan wel uw volk of de volkeren vertellen? Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. En dan in het midden der gemeente. En niet te midden van de volkeren. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Waaruit dus maar weer volgt dat deze broederen van vers 23 dezelfde zijn als die gemeente. Van ditzelfde vers. Maar ongetwijfeld ook dezelfde als die gemeente uit Psalm 40. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Enzovoorts. En vers 26 herhaalt het. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En niet in tegenwoordigheid van degenen die niet hem vrezen. Zodat hier inderdaad uitgebreid gesproken wordt over, hoe moet ik het noemen? De beperking van het werk van Christus in onze dagen. Want hoewel het natuurlijk niet zo aardig klinkt om te zeggen dat er sprake is van een beperking van zijn werk, is dat niettemin wel degelijk de Bijbelse gedachte. Per slot lezen wij in het Nieuwe Testament ook verscheidene malen over de Heer Jezus, dat hij zich in onze dagen voor ons heeft overgegeven. En de uitdrukking overgeven heeft inderdaad de betekenis van zich beperken tot. Niet alleen zich wijden aan, maar ook zich beperken tot. Dat wil zeggen dat inderdaad het werk Gods in onze dagen beperkt is. Zo is het ook, want voor zover het woord Gods bekendgemaakt wordt, ik zeg niet voor zover het evangelie gepredikt wordt. Ik zeg voor zover het woord Gods bekendgemaakt wordt, gebeurt dat niet aan de wereld, gebeurt het niet aan de ongelovigen, maar integendeel gebeurt dat exclusief aan gelovigen. In een grote gemeente, of hoe dat maar heten mag, of om langs de andere kant nou eens binnen te komen. De gedachte is immers dat slechts gelovigen, slechts wedergeboren mensen de Heilige Geest, het leven van Christus zal ik maar zeggen, ontvangen. En die geest zou ons, wedergeboren mensen, in heel de waarheid leiden. En waar men deze geest niet ontvangen heeft, wordt men dus niet in heel de waarheid geleid. Eenvoudig genoeg. Bovendien met andere woorden, dit was uit Johannes, hè? Johannes Evangelie. Met andere woorden zijn die van 1 Korinthe, hoofdstuk 2 meen ik, waar staat dat wij hebben de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons, aan ons, door God geschonken zijn. Maar als God ons niks geschonken heeft, omdat wij domweg niet wedergeboren zijn, dan hebben we ook de geest niet nodig om te weten wat het dan is. Zo eenvoudig is dat. En dus het woord Gods wordt bekendgemaakt, gepredikt in een grote gemeente. En zo werd het uitgedrukt al sinds de opstanding van Christus. Want hoezeer ook zijn wandel en ook zijn kruisiging een publieke aangelegenheid was en een schouwspel voor iedereen en verder voor heel de wereld, vanaf zijn opstanding werd het een particuliere aangelegenheid. En de wereld heeft hem niet meer gezien. Integendeel, de Heer stond op uit de dood en vertoonde zich naar believen. En wij kennen de geschiedenis zo ongeveer. Hè. Hij vertoonde zich in ieder geval aan Maria, Magdalena van Betanië zeg ik altijd, mag vooruit maar. Maar hij vertoonde zich aan Maria, de vrouw, in de hof. Het was niet Martha, maar het was Maria. Dat is hetzelfde als, het was niet Judea, maar Galilea, maar dat leggen we dan wel weer eens een keer uit, hè. Maar het was aan Maria. Het was een particuliere aangelegenheid. En hij maakte zich aan haar bekend. Vandaar dan ook dat we steeds lezen dat men hem eerst niet herkent. Het punt is namelijk, hij zou zich bekend maken. Dat is precies zoals de profeten, en bijzonder ook deze twee psalmen die ik dan als voorbeeld heb aangehaald, zeggen. Namelijk, hij zou zich als de opgewekte, als de levende, als de verheerlijkte vertonen aan, bekendmaken aan de zijne. En waartoe behoorde historisch deze Maria in de hof, waartoe behoorden de Emmausgangers. Ze kenden hem eerst niet, later wel, enzovoorts. En nog later verscheen hij in de bekende opperzaal. En de 10 die daar waren, de 10 van de 12, zal ik maar zeggen, die herkenden hem kennelijk wel. Hoeveel moeite dat gekost heeft, weet ik niet. Maar de heer zegt wel, zie mijn handen en mijn zijde enzovoorts. De gewisse kentekenen, ze waren kennelijk toch nodig om hen te overtuigen. En die ene die er niet bij was, weet u wel, Thomas, die moest ook per se die gewisse kentekenen waarnemen, anders zei hij, anders geloof ik het niet. Enzovoorts. Zodat u maar weer ziet dat ook in al die geschiedenis, al die gebeurtenissen, gedemonstreerd wordt de bijzonderheid van onze tegenwoordige bedeling, namelijk hoe de Heer zich verbergt, zich onbekend houdt, zich niet openbaart, maar zich slechts bekend maakt aan de zijnen. En dat ook met vele gewisse kentekenen. Wel degelijk. Maar hoe dat ook zij, een keer terug naar Handelingen 13, waar dan staat dat hij is gezien geweest, vers 31, vele dagen lang, of zoals Handelingen 1 vers 3 zegt, 40 dagen lang, vele dagen lang, door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Ook die gedachte vinden wij in Handelingen, in de eerste hoofdstukken van Handelingen vermeld. Want de Heer maakt zich bekend aan de zijnen en die maken de Heer weer bekend aan het volk, dan wel aan de wereld of wat er maar wezen mag. Maar het betekent in ieder geval dat Christus gepredikt wordt. Hij wordt niet vertoond, hij wordt niet zichtbaar gemaakt. Integendeel, hij maakte zich zichtbaar bij gelegenheid aan zijn discipelen, aan zijn apostelen of hoe het maar heten mag. En die werden uitgezonden om van hem te spreken aan het volk. En zo is het ook gebleven. En Paulus rekent zichzelf daar kennelijk ook bij voor de gelegenheid. Want er staat, en wij verkondigen u. Let op, het ging over die lui van Galilea, die zijn getuigen zijn bij het volk. Het volk Israël. En Paulus spreekt hier tot de leden van dat volk. Zij het dan dat het is in het buitenland. En hij zegt dan, wij, niet alleen dus de bekende 12, of wie het maar zijn mogen. Het waren er in de praktijk veel meer dan 12 overigens. Maar wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Wij weten wat zij verkondigen. Zij verkondigen een levende Christus. Zij verkondigen dat Jezus van Nazareth is opgestaan uit de doden en dus inderdaad leeft. Maar de apostel Paulus zegt het hier op andere wijze. Hij zegt, wat wij verkondigen is de belofte. Hoezo de belofte? Wel, wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is. Namelijk, wij verkondigen nu dat God deze belofte die tot de vaderen geschied is, vervuld heeft aan ons. De kinderen van die vaderen. Want hoe dat ook zij, God heeft beloften gedaan aan de vaderen. Er staat zelfs in het enkelvoud, dus je komt onvermijdelijk terecht bij de vaderen, namelijk Abraham, Isaac en Jacob. De belofte, weet je wel. Het verbond met Abraham, zijn vriend, dat hij inderdaad bevestigt, de generaties door. God noemt zich trouwens niet voor niks de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de gedachte is dat God deze belofte, die tot de vaderen geschied is, vervuld heeft nu, aan deze generatie, aan hun kinderen. En er staat ook bij hoe hij dat gedaan heeft. Ik vind het altijd wel aardig, omdat het een beetje onduidelijk is, wanneer wij Genesis lezen, wat eigenlijk de inhoud van de belofte aan Abraham was. Wat was de belofte aan Abraham? Ja, aanvankelijk, de belofte was natuurlijk dat hij dat land zou erven. Daar begint het ook mee, hè? Abraham geloofde God, werd hem gerekend tot gerechtigheid, en door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest, geroepen zijnde bedoel ik, gehoorzaam geweest om te gaan naar dat land wat de Heer hem wijzen zou, zonder te weten waar hij komen zou. Geciteerd uit Hebreeën 11, helemaal achteraf dus. Maar zo laconiek, minstens zo laconiek staat het in Genesis. De Heer nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap. Wordt achteraf vastgesteld op het moment pas dat hij in het land aankwam. Maar hoe dat ook zij, de Heer had hem een land, een erfenis beloofd. En het wordt ook verscheidene malen, vele malen moet ik zeggen, herhaald. En daarna wordt het herhaald aan zijn zonen, aan Isaac. En vervolgens weer een generatie verder aan Jacob. En weer een generatie verder aan, ik noem het er altijd bij tegenwoordig, aan Jozef. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dat ging over een stuk grond. Als je nou dit leest vanuit die betrekkelijk oppervlakkige gedachtegang, of zal ik het anders zeggen, als je dit dan leest vanuit dezezelfde Joodse gedachtegang, want dat is de Joodse gedachtegang, wat heeft God aan Abraham beloofd? Het land. Waarna de Zionist zegt, ja, het heeft nou 3.500 jaar geduurd. Zoiets toch, of zo. Iets langer zelfs. Laten we het nou zelf maar regelen. En het land kopen, dan wel veroveren. Abraham deed dat niet, hè. Die verwachtte het met lijdzaamheid. Nou goed. Maar als we dat nou lezen vanuit deze Joodse achtergrond, en er staat, wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, dan lees je hier dus dat de apostel Paulus predikt, dat binnen afzienbare tijd het Joodse volk zou worden teruggebracht naar het land en zou verlost worden van de Romeinen en dit beloofde land alsnog voor altijd als een eeuwige erfenis zou ontvangen. Maar dat is niet waar het over gaat. Toch was het dat wat God aan Abraham beloofd had. Toch? Wat had God aan Abraham beloofd? Abraham heeft erover nagedacht. En die kwam kennelijk tot de ontdekking dat toen God hem dat land beloofde, werd hem een nog veel grotere belofte gedaan dan alleen maar dat land. Hij zou iets ontvangen wat meer waard was dan het land. Dat is makkelijk genoeg. Want van Abraham staat dat hij zijn leven lang een vreemdeling is geweest in het land dat het zijne niet was. Geldt voor Isaac ook en voor Jacob ook. Ze waren vreemdelingen in het land dat er hunne niet was. En er staat dat Abraham geen erfenis gehad, geen bezit heeft gehad in dat land. Zelfs niet een voetstap. Nog niet een stukje waar hij, bij wijze van spreken, zijn voeten op kon zetten. Niks. Toch had God hem dat land beloofd. Dat weet u toch? Conclusie, wat heeft God hem beloofd? Als de man tot zijn dood toe geloofd heeft in die beloften Gods, wat geloofde hij dan? Oh goed, als God dan de belofte aan Abraham bevestigd had op Isaac, vervolgens moest hij Isaac offeren. In de praktijk doden. Hoewel God de belofte bevestigd had op Isaac. Want van hem was gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En als Abraham hem dan toch dood, bij wijze van spreken dan. Want zo staat het ook in Hebreeën 11. Wat verwachtte Abraham dan? Dat God bij machte was hem weder uit de dood op te wekken. Daar ging Abraham vooruit. Wat geloofde Abraham dus? Nou, dat staat gewoon in Romeinen 4. Wat Abraham geloofde. Gek genoeg, je moet erover struikelen als je het leest. Abraham geloofde in een God die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En geloofde in een God die de doden opwekt. En wat Abraham dus geloofde, was dat hij opgewekt zou worden uit de dood. Zelf. Letterlijk. Ooit. Wanneer het ook wezen mocht. Dat is van minder belang uiteraard. Maar dat het zou gebeuren, dat is wat hij geloofde. En hoewel wij dus in Genesis lezen over God doet een belofte aan Abraham met betrekking tot zijn zaad en met betrekking tot het land en de erfenis enzovoorts, komt er helemaal niks van terecht. En blijft verzand een beetje in de oud-testamentische geschiedenis. Maar in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk de conclusie getrokken. Er wordt gezegd, wat Abraham geloofde, is opstanding. Daarom had hij geen haast. Er komt toch een keer. Whenever. Maar er komt een keer, God zal hem uit de dood opwekken. En die lijn is een lijn die de apostel Paulus hier vasthoudt. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God die vervuld heeft aan ons. Komt dan de verlossing van Israël? Ja, dat zou kunnen, maar dan toch niet op een aardse en nationalistische wijze. Integendeel, er staat bij: God heeft deze belofte vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Of, andere vertaling, door Jezus te verwekken. Let wel, niet in Maria, maar uit de dood. Want dat is waar het over gaat, uiteraard. Dat is makkelijk genoeg, want dat blijkt helemaal uit de context. Hij was immers al gestorven. En hij werd opgewekt. Maar God heeft hem opgewekt. En als er dus staat, als hij Jezus verwekt heeft, is dat uiteraard nog steeds een uitspraak over de opstanding van de Heer Jezus. Die daarmee tot Christus werd uiteraard, hè, door deze opstanding uit de doden. Maar de gedachte is dat God de belofte die tot de Vader geschied is, vervuld heeft door Jezus uit de dood op te wekken. Want er zit nog wat anders aan vast. Wat Abraham geloofde was niet slechts opstanding uit de dood. Want bij slechts opstanding uit de dood zal men moeten vrezen dat daarna de dood alsnog weer een keer toeslaat. Zoals dat met meerdere figuren uit de Bijbelse geschiedenis ook het geval is geweest. Maar als God aan Abraham belooft dat hij dat land zal bezitten tot een eeuwige en altijd durende erfenis, dan betekent het dat Abraham dus eeuwig onvergankelijk leven zou moeten hebben. En waar hij dat niet had, omdat hij ook een zondaar was en de dood tot alle mensen doorging, en hoe dat maar heet, mag in Romeinen 12. Moet Abraham niet alleen geloofd hebben in eeuwig leven, hij moet ook geloofd hebben dat hij eerst zou moeten sterven om daarna op te staan uit de dood, en bij die gelegenheid kennelijk ander leven zou hij ontvangen, was de bedoeling. Niet vergankelijk leven, want er schiet het ook niet echt op. Dat kan trouwens eigenlijk ook niet. Maar onvergankelijk leven. En het wachten was dus op de verschijning van dit leven en onverderfelijkheid, zoals de uitdrukking bij gelegenheid luidt. Dat zou onverderfelijk leven aan het licht brengen, of zoiets staat er dan. En wat Paulus hier predikt, is dat deze belofte aan Abraham een belofte was met betrekking tot onvergankelijk leven, een leven wat men niet meer zou kunnen kwijtraken, zodat men ook wat aan heeft, dat men bezittingen heeft die men niet kan kwijtraken. Want het laatste betekent niks, als niet eerst het eerste daar is, hè. Hoe dat ook zij, Paulus zegt dat deze belofte aan Abraham, belofte tot de vaderen, vervuld is aan ons hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Want dat de verschijning van dit eeuwige leven, dat is de belangrijkste strekking van de belofte die aan Abraham gedaan is. Dat kan er niet missen, want nemen wij bijvoorbeeld Romeinen 10 voor ons, dan leren wij dat de belofte hieruit bestond dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Staat daar namelijk. De belofte was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Onder het motto van wie het langst leeft, erft alles. Dat is de Nederlandse zegswijs, geloof ik, hè. Maar goed, wie het langst leeft, erft alles. Want onder alle omstandigheden is het zo, wij erven niet de wereld, een mens erft niet de wereld, de wereld erft de mens. Want wie we ook zijn en wat wij ook hebben, wij zullen sterven, en voor zover wij wat hadden en wat waren, komt het resultaat daarvan terecht bij anderen. Bij de wereld in het algemeen. De wereld erft ons. Van nature althans. En als dan aan de andere kant gezegd wordt dat wij de wereld zouden beërven, dan betekent het inderdaad zelfs dat wij de wereld overleven. In ieder geval deze oude schepping. Maar in elk geval ook dat we die niet kwijt kunnen raken. En dus is het een uitdrukking met betrekking tot eeuwig leven. Maar goed, dat blijkt ook in de context van Romeinen 4. Hè? Ik zoek hem het opzet niet op, want het kost me nog te veel tijd. Maar de belofte was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Wel nu, door opstanding. En de gedachte is dat we hier in Handelingen 13 spreken over Jezus Christus, die immers het zaad Abrahams is. En die eeuwig leven ontving bij zijn opstanding uit de dood. Het probleem van al die zaken die met de opstanding van Christus van doen hebben, is dat ze dikwijls veralgemeniseerd worden. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet vertellen. Dan laat ik het zo zeggen, hier in het volgende vers zegt, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De gedachte is natuurlijk duidelijk dat het verwekken van Jezus rechtstreeks van doen heeft met deze psalm, waarin gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent gewoon dat deze Jezus uit vers 32 gesteld werd tot zoon van God hier uit vers 33. En het heden dat hier genoemd wordt is dus inderdaad de dag van zijn opstanding. Heden heb ik u gegenereerd. En als het zo geformuleerd wordt, betekent het dat op een of andere wijze deze woorden geklonken moeten hebben. Ja, ik bedoel het niet echt al te letterlijk, maar en als u dan niet begrijpt wat ik dan bedoel, dan zeg ik, neem het maar volledig letterlijk, geen enkel probleem. Het betekent dus dat deze woorden geklonken hebben in de tijd, met als gevolg dat inderdaad deze dode de stem Gods hoorde en opstond uit de dood. En ik blijf maar bij de terminologie van Johannes dan. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Misschien heeft trouwens ook wel geklonken, Lazarus, kom uit. Wil de echte Lazarus opstaan, weet u nog? Lazarus, kom, dit was de echte Lazarus, hè? Nou goed. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het lijkt geen twijfel mede, omdat de Hebreeënbrief er ook uitgebreid op ingaat, dat deze woorden uit Psalm 2 gesproken werden bij de opstanding van Christus, waardoor hij inderdaad tot zoon gesteld werd en daarmee ook gesteld werd tot hoge priester en koning overigens, maar tot hoge priester van het nieuwe verbond. En het probleem van deze uitspraken, gij zijt mijn zoon, is dat de uitspraak is aan de ene kant over de opstanding van Christus, maar aan de andere kant is het probleem dat diezelfde uitspraken, alle uitspraken eigenlijk over de opstanding van Christus en wat daarmee samenhangt, veralgemeniseerd worden zodanig dat ze volledig hun betekenis verliezen. En dat is het probleem waarmee wij van doen hebben in verband met Pasen. Want in de praktijk is het zo dat het kerstfeest beschouwd wordt als het grootste christelijke feest. Maar het berust natuurlijk op een misverstand. Het grote christelijke feest is niet kerstfeest, maar is paasfeest. Maar doordat men de waarheden van Pasen veralgemeniseerd heeft, komt men vanzelf bij kerst terecht. Zo zit het eigenlijk. En zelfs een uitdrukking als hij Jezus verwekt heeft, wordt bij voorkeur toegepast op de geboorte van de Heer Jezus en wat daarmee samenhing. En dat daardoor de beloften Gods vervuld zouden zijn. Nou, dat is dus niet zo. Het was wel een noodzakelijke fase, moet ik u zeggen, in de vervulling van deze beloften. Maar het was niet de vervulling van de beloften. En sterker is nog de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het wordt dikwijls gelegd gewoon naast de uitspraak in Jesaja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders en het wordt gedeclameerd met kerst. Dat maakt mij niet uit, want wij gooien sowieso het hele kerkelijk jaar door elkaar. Van mij mag je het alle dagen citeren, graag zelfs, maar liever niet alleen maar rond kerst, want dat is juist niet waar het over gaat. Geboren kind nog net wel, maar een zoon is ons gegeven, absoluut niet. Want de zoon werd ons gegeven in de opstanding van de Heer Jezus, bij welke gelegenheid hij tot zoon gesteld werd. En het probleem is, zeg ik weer, dat deze waarheid veralgemeniseerd wordt en men zegt, hij is de zoon, Hij was altijd al de zoon. En hij zal ook altijd de zoon blijven. Wel nu, als hij altijd de zoon was en is en zal blijven, heeft men het woord compleet zijn betekenis ontroofd. Dan betekent het namelijk niks meer. Als er niet sprake is van enig onderscheid, zal ik maar zeggen, of van enige verandering, dan betekent het daarom niks. Terwijl juist in de schrift deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, in verband gebracht wordt met een heden, namelijk een zekere dag, om de Bijbelse definities maar te gebruiken, in dit geval uit de Hebreeënbrief, zo bepaalt hij wederom een heden, een zekere dag, hè, weet je wel, een heden. Dat wil zeggen, hij werd tot zoon gesteld op een bepaalde datum. En je kunt niet zeggen, dat was hij al. Je kunt wel zeggen, maar sommigen verstaan geen Nederlands meer. Je kunt wel zeggen, dat zou hij altijd al zijn. Maar dat is niet hetzelfde als, dat was hij altijd al. En voor de rest ga ik het niet uitleggen, want dan wordt het een Nederlandse taalles, helaas. Maar zo is het nou eenmaal. Hij zou de zoon zijn, dat is waar. Maar hij werd het op grond van zijn aanstelling. En hij werd aangesteld op grond van zijn gebleken trouw en geschiktheid. En beide termen zijn synoniem voor geloof. Op grond van zijn gebleken trouw, namelijk geloof. Op grond van zijn geschiktheid, dat wil zeggen, op grond van het feit dat hij de juiste plaats innam. Zich onderwierp namelijk aan het woord en daarmee aan het werk Gods. Hij schikte zich daarnaar, hij stelde zich in die positie. En dus werd hij op grond van zijn gebleken trouw en bediening tot zoon van God gesteld. Dat is wat de schrift er uitgebreid over leert. Mede ook in de terminologie over het geloof van Jezus Christus. Want de gedachte is dat hij door zijn geloof inderdaad werd opgewekt. En niet alleen dat, maar dat hij op grond van zijn geloof werd opgewekt als eerste en dus uit de doden. Waardoor hij inderdaad de eersteling, de eerstgeborene en dus de erfgenaam werd van een nieuwe schepping. En waardoor hij dus ook werd de hoge priester van een nieuw verbond. En het nieuwe verbond betreft uiteraard de nieuwe schepping. Kijk, dat is waar het over gaat en men zou dat niet veralgemeniseren. Want de Bijbel leert dat hij tot zoon van God gesteld werd op een bepaalde gelegenheid. Hij zou het worden. En precies hetzelfde gebeurt aan de andere kant ook met de term kinderen gods enzovoorts. Want daarvan wordt ook dikwijls gezegd, alle mensen zijn kinderen gods. Dat kun je tegenwoordig regelmatig horen. Tenzij je eraan onttrekt natuurlijk. Hetgeen ik adviseer. Weet je, alle mensen zijn kinderen gods. Of alle mensen zijn zonen gods. Wel nee, men is pas kind van God als men uit God geboren is. Namelijk, als men hem heeft aangenomen met de woorden uit Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Men is het niet van nature. En dan preekt men nog, alle mensen zijn kinderen van één vader. U weet wel, kinderen van één vader, reikt elkaar de hand enzovoort. Ik ken hem niet verder meer. Ik meen dat het hetzelfde is als alle mensen weer een broeder. Maar vooruit. Maar we zijn niet van nature kinderen van één vader. Men zou dat worden, wij zouden dat worden door geloof in de Heer Jezus Christus. We moeten dat worden. En zo is het met veel meer dingen het geval. Als mijn Bijbel spreekt over Christus als het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Over Christus als het beeld Gods. Over Christus als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hoe dat allemaal maar heten mag. Dan zijn dat uitspraken over de opstanding van Christus. Ter gelegenheid waarvan hij dit werd. En begrijp je me goed, ik sta niet te ontkennen dat hij dat daarvoor niet was. Maar ik ontken wel dat de schrift dat van hem zegt. Met andere woorden, de schrift spreekt over de Heer Jezus. Over Jezus van Nazareth. Als het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hoe het allemaal maar heten mag. En dat was hij in ieder geval in de dagen zijns vlees niet. En hij werd dat, van mijn part weer, dat, gewoon omdat ik dat dan nou toch niet verder op in wil gaan. Maar hij werd dat bij zijn opstanding uit de dood. En men zal die dingen dus niet veralgemeniseren. Het ging om de verschijning van de Zoon Gods, de erfgenaam Gods, de Zoon. Het zou zelfs gaan om de verschijning van de mens die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Of moet ik gewoon zeggen, het ging om de verschijning van de mens die Gods beeld en Gods gelijkenis is. En de eerste mens die Gods beeld en Gods gelijkenis is, is de Heer Jezus Christus in zijn opstanding en geen dag eerder. Want, laat ik het dan maar zeggen, kijk, voor zover de Christus ook in het verleden, voor zijn menswording, het uitgedrukte beeld was van Gods wezen, was hij toch niet de mens naar Gods beeld. En daarom speelt het verder geen rol van enige betekenis. Natuurlijk, Jehovah in het Oude Testament is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Is het beeld Gods. En dat is Christus nu. Maar waar het om gaat is dat een mens zou verschijnen als beeld Gods. En dus verscheen de Heer als mens op aarde. Toen was hij niet het beeld Gods, maar toen was hij voor het eerst mens. En in de opstanding van deze mens, in de verwekking van Jezus, vers 32 van Handelingen 13, werd hij opgewekt uit de dood, gesteld tot Zoon van God. En bij die gelegenheid, op eerste paasdag, dus de echte eerste paasdag denk ik dan wel eens, maar op eerste paasdag verscheen daar in deze wereld de eerste mens die daadwerkelijk beeld Gods was. Daarmee is het ook de vervulling niet alleen van de beloften aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob, maar feitelijk het is de vervulling van de beloften die aan heel de mensheid gedaan zijn in Genesis 1. Laat ons mens maken, mens Adam, moet maar heten mag, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En de eerste mens die aan dat beeld beantwoordde, hoezo evolutie? Is toch een ontwikkeling, hè, maar vooruit. De eerste mens die aan dat beeld beantwoordde was inderdaad deze Jezus. En op grond van zijn opstanding. Hij werd dus de Christus en daarmee de Heere, namelijk het beeld Gods. En dat is wat hier gezegd wordt. En men zal die dingen niet veralgemeniseren. Men zal begrijpen dat het uitspraken zijn die teruggrijpen op deze grote gebeurtenis in de heilsgeschiedenis. Namelijk de opstanding van de Heer Jezus. Uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping. Daarmee is het trouwens ook de vervulling van de belofte die via Jesaja gedaan werd. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar is Christus als woord Gods inderdaad eveneens de eersteling van. Enzovoort. Hè? Nou goed, terug naar vers 33 van Handelingen 13. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Ik vind het altijd zo prachtig. Dit is, voor zover ik weet, de enige schriftverwijzing in het Nieuwe Testament naar het Oude. Waarbij staat, waar het staat. Ik vind het altijd bijzonder fraai. Omdat bijvoorbeeld zelfs in Hebreeën 2, waar het toch ook niet gaat om iets onbenulligs, maar daar staat, iemand heeft ergens betuigd, zeggende, maar dat is ook al vrij specifiek, omdat gewezen wordt naar iemand, specifiek iemand, en er wordt verwezen naar een specifieke schriftplaats. Dat is al erg specifiek, want meestal is het zo, de Heilige Geest zegt het ons ook, enzovoorts. Nu komt de citaat en dan moet je zelf maar uitzoeken waar je dat vinden moet. Maar hier staat het precies, Psalm 2. Omdat het de meest belangrijke tekst is, eigenlijk, voor deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, gegenereerd namelijk, doen opstaan uit de dood. En dan vers 34, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Alzo, namelijk op deze manier, op die wijze, dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want daar ligt de klemtoon op, hè. dat hij is opgewekt namelijk met eeuwig leven, of dat hij is opgewekt zodanig dat de dood niet meer heerst over hem, dat is Romeinen 6, heeft hij aldus gezegd. Want aldus is geschreven in Jesaja 55... ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat wil zeggen, de weldadigheden Davids die blijven. Want de weldadigheden Davids uit het verleden zijn inderdaad niet gebleven. En wat het ook was, David zelf is overleden. Zoals in vers 36 hier ook staat. En van het Davidische koningshuis is uiteindelijk niet zo geweldig veel terechtgekomen. En er bestond in de dagen van Handelingen al dik, laten we zeggen, een jaar of 600 niet meer. Maar hier wordt gezegd, ik zal u geven de weldadigheden Davids, die blijven zullen. Of zoals in onze vertaling van Jesaja 55 vers 3 staat, ik zal u geven de gewisse weldadigheden Davids. En waar het daar dus om gaat, volgens Paulus, is dat dat gewis of dat die getrouw zijn, dat het betekent dat het blijven zal. En zegt hij, als het blijft, dan betekent het dat er sprake is van eeuwig leven en ook dus van dat het verderf is overwonnen. En dat is precies wat dan vervolgens geciteerd wordt hier in vers 35, dit keer uit Psalm 16. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want hij zal niet wederkeren tot verderf. Het moet duidelijk zijn dat de apostel hier enige schriftplaatsen achter elkaar noemt, enige argumenten geeft uit het Oude Testament, waaruit blijkt dat inderdaad de beloofde Messias eerst zou moeten sterven om daarna in nieuwheid des levens opgewekt te worden uit de dood en om vanuit die positie pas de vervulling te brengen van alle beloften Gods, welke ze ook zijn. Zodat dat duidelijk is. Want we zouden vaststellen dat inderdaad David, van wie zoveel positieve dingen gezegd worden, dat David in zijn tijd weliswaar de raad Gods gediend heeft, maar daarna is ontslapen, vers 36 van Handelingen 13. Hij is gestorven en heeft verderving gezien. En hoewel David in zijn psalmen spreekt over overwinning op het verderven, spreekt over verlossing uit lijden en dood, zegt de apostel, zijn deze dingen nooit aan David vervuld geworden. Maar het idee is dat al deze uitspraken van David, met name ook in de psalmen, dat het uitspraken zijn over de zoon van David, die inderdaad uit het verderf zal worden opgewekt en die geen verderf zal zien. En dus eeuwig leven heeft ontvangen, hetgeen noodzakelijk is om een eeuwig koninkrijk en om een eeuwige nieuwe schepping tot stand te brengen. Zo gezien heeft God inderdaad de belofte die tot de vaderen geschied is, vervuld aan deze generatie. En dat is wat de apostel dan ook predikt aan deze Joden in Antiochië. Daar laten we het eerst bij, ten einde te pauzeren. En we gaan nog even terug naar Handelingen 13, waar dus in vers 34 en 35 melding gemaakt wordt van oud-testamentische schriftplaatsen, waarin gesproken wordt over de opstanding van de Messias zodanig dat hij niet meer zou tot verderving keren. Het zal duidelijk zijn dat er veel meer van die schriftplaatsen zijn, maar het is alleen maar een kleine indicatie om te laten zien hoezeer deze dingen in het Oude Testament werden aangekondigd. Ik geef me ook nou de gelegenheid niet, maar voor degenen die Handelingen 2 kennen, de toespraak van de apostel Petrus in Handelingen 2 gaat in hoge mate langs precies dezelfde lijnen als deze toespraak van Paulus hier in Handelingen 13. Het gaat om precies dezelfde dingen, namelijk de opstanding van Christus, de vervulling daarmee van oud-testamentische profetieën en in bijzonder de vervulling van enige psalmen die ook door Petrus geciteerd worden daar. En hij komt tot dezelfde conclusie. Hij zegt dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En hij vervolgt met, want u komt de belofte toe. En dat is precies waar Paulus het hier over heeft. De belofte namelijk die tot de vaderen geschied is. En die vervuld is geworden in de aanstelling tot zoon van de Heer Jezus. Ter gelegenheid van zijn opstanding. Nou goed, daarna zijn we terecht in vers 36 van Handelingen 13. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had. En als ik hem op deze wijze lees, dan heb ik tegelijkertijd dus gelezen dat de Heere Jezus in zijn tijd de raad Gods gediend heeft. Hangt alles samen met de uitdrukking in vers 29. Als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. En ook in Handelingen 2 wordt gesproken, voor zover ik mij herinner zo snel, over de raad Gods die nu eenmaal vervuld werd. En anders is het in een van de volgende hoofdstukken van Handelingen. De raad Gods die vervuld werd in, inderdaad, onder andere het lijden, de sterven van de Heer Jezus. Hij ging namelijk de weg die hij gaan moest. Maar toen David de weg gegaan was die hij gaan moest, toen hij de raad Gods gediend had, is David ontslapen bij zijn vaderen. In het Engels staat het er altijd zo leuk, hè? Hij stierf en hij sliep bij zijn vaderen, staat er dan. Hè? Ik weet het niet meer. Geloof ik Willem Jones die in de tijd erop wees dat Salomo had 1000 vrouwen en hij sliep bij zijn vaderen. Een beetje nogal onbegrijpelijk. Maar zo staat het in de Engelse vertalingen altijd. Maar van David staat het hier ook dan. Hè? David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd. Verzameld tot zijn vaderen, of hoe dat maar genoemd mag worden. Kortom, hij is gestorven en heeft wel degelijk verderving gezien. Want hoewel David in Psalm 16 vers 10 sprak, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Dat zie je het voorgaande vers dus in Handelingen 13. Is David ontslapen en heeft wel verderving gezien. En dit is toch wel heel dicht bij de woorden van de apostel Petrus in Handelingen 2. Handelingen 2. Waar David geciteerd wordt uit Psalm 16 eveneens. Dus toch Psalm 16? Ik geloof het wel. Ja, Psalm 16. In vers 27 van Handelingen 2. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult je heilige overgeven om verderving te zien. Dat is dus precies hetzelfde vers. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En dat leest Petrus uit dezezelfde psalm, psalm 16. En zegt dan, gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En dat is precies wat Paulus zegt in Handelingen 13. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. David is gestorven, zodat hier in deze beide schriftplaatsen in ieder geval uitgebreid gezegd wordt dat deze Davidische psalmen inderdaad Messiaanse psalmen zijn en spreken niet zozeer over David zelf, maar spreken op profetische wijze over de zoon van David die de zoon van God zou zijn uit 2 Samuel 7. Hoe dan ook, de conclusie luidt in vers 38 van Handelingen 13. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Door deze opgewekte Christus wordt u vergeving der zonden verkondigd. Dat kan natuurlijk niet anders, want zonden zouden geoordeeld worden En in het algemeen, de zonde leidt tot de dood. Dood is het gevolg van de zonde. Of eventueel, citeer ik dan voor het gemak maar even, Romeinen 6, de bezoldiging der zonde is de dood. En hoe dat ook zij, als er dan ineens eeuwig leven blijkt te zijn en ook aangeboden wordt, dan betekent het dus dat er sprake is van vergeving der zonde. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Vergeving der zonde wil zeggen eeuwig leven ontvangen, en andersom, eeuwig leven ontvangen is inderdaad vergeving der zonde. Dat kan niet missen. Bovendien, als zonden gedacht, dan wel herdacht, als zonden gedacht worden, als dus zonden vergolden worden, want daar komt de rechtvaardige vergelding ontvangen, dan brengt dat inderdaad de dood met zich mee. En als aan de andere kant gezegd wordt, ik zal uw zonden niet meer, en uw ongerechtigheden, uw misdaden niet meer gedenken, dan betekent dat dus automatisch dat er sprake is van eeuwig leven. Dat kan niet anders. En daarom gaan die dingen samen. En worden die gedachten ook door elkaar genoemd. Nou goed. Er staat dus dat vergeving de zonde verkondigd wordt. Dat is precies wat de apostel Petrus in Handelingen 2 ook doet. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Bekeert u en ieder van u laten zich dopen en daarmee zonde afwassen. Dat is waar het om gaat. Men gaat in op de uitnodiging om te komen tot geloof, in een onderwerping aan degene die God uit de dood heeft opgewekt. De gevolgen daarvan zijn, ik zal uw zonde niet meer gedenken. Ik denk er bijzonder nu aan Jeremia 31, waar dat genoemd wordt als een belangrijk aspect van het nieuwe verbond. Ik zal uw zonde niet meer gedenken, enzovoort. Daar is vergeving voor, zegt dezezelfde apostel in Handelingen, of in de Hebreeën 8, de laatste verse. Ik zal ze niet meer gedenken, maar dat betekent tegelijkertijd dat er sprake is van onvergankelijk leven. En je vindt die dingen dus precies ook zo terug in de uiteenzetting aan de zogenaamde Hebreeën, wie het ook zijn mogen. Maar zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Nu, het zij u, hoe staat het ook alweer in Handelingen 2, dat het aan Israël bekend zou zijn, hè? Zo zei het dan bekend aan gans Israël, dat deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld is. Nou, er staat in vers 36 van Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En hier Handelingen 13. Zo zei u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Ik ben geneigd meteen erachteraan te zeggen, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, en die zullen horen, want er komt er natuurlijk toch op neer dat deze dingen terecht zijn gekomen bij wat wij dan gemakshalve nu maar even de gemeente zouden noemen. Maar goed, zo zijn u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is de prediking. En meteen wordt dus niet alleen gesproken over de opstanding van Christus, maar tegelijkertijd wordt gesproken over de beëindiging van de wet van Mozes, en in elk geval dus ook het einde van het judaïsme. En dat is natuurlijk tegen het zere been van deze Joden in de synagoge. Maar de apostel waarschuwt hem meteen en zegt, zie dan toe dat over uw lieden niet komen met geen gezegdes in de profeten. Ziet, gij verachters, en verwondert u en verdwijnt, in die volgorde ook, zien, zich verwonderen, het niet begrijpen namelijk, en daarna verdwijnen en verstrooid worden. Maar dat is natuurlijk wel degelijk over het Joodse volk gekomen. Ze hebben de zaligheid Gods gezien. Ze zijn gepredikt. En voor zover ze niet gezien hebben, hebben zij gehoord. Ze hebben zich erover verbaasd. Niet begrijpend, want dat is wat verwonderen betekent. En ze zijn verdwenen en verstrooid geworden, hebben zich afgekeerd enzovoort. Kwam de uitdrukking laatst tegen in Matthäus 22. vers 22. En zij, horende, verwonderden zich en hem verlatende zijn zij weggegaan. Ik vond het verbazingwekkend, want er staat helemaal geen tekstverwijzing bij. Komt ook heel onverwachts daar in Matthäus 22, vers 22. Maar het is precies dezelfde uitspraak. Zij, dit horende, verwonderden zich en hem verlatende zijn zij weggegaan. Wat is hetzelfde als... Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. En ik denk dat ook de uitspraak in Matthäus 22 een rechtstreekse verwijzing is naar Habakkuk 1 vers 5. Want in elk geval Handelingen 13 vers 41 is de verwijzing naar Habakkuk 1 vers 5. Dat is wat met het Joodse volk, met ongelovigen gebeurd is. Ze hebben gezien, dan wel gehoord. Ze hebben de grote werken Gods aanschouwd, dan wel gehoord. Term trouwens uit Handelingen 2. Ze hebben zich erover verbaasd, hebben het niet begrepen, maar zijn vervolgens verdwenen. En zelfs de Joodse staat is verdwenen, de Joodse stad is verdwenen. Ja, dat is bijna 2000 jaar geleden gebeurd en het is ook bijna heel de periode zo gebleven. Het is verdwenen, enzovoorts. Want God zou een ander werk doen in onze dagen, namelijk de verzameling van de gemeente. Aardig is natuurlijk, en daarmee laat ik dan langzamerhand Handelingen 13 los. Het aardige is natuurlijk dat zowel Petrus in Handelingen 2 als ook Paulus hier in Handelingen 13 het voorbeeld nemen van David. De uitspraken van David aan de ene kant en de geschiedenis van David aan de andere kant. Een geschiedenis die eindigt in zijn dood. De patriarch David namelijk, die gestorven en begraven is. En heel fijntje staat erachter in Handelingen 2. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Of dat letterlijk het graf van David was, dat staat nog te bezien. Want het hoeft niet noodzakelijk. Maar het gedenkteken ervan in elk geval. En de aardigheid is... Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik vind het wel leuk. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar... Als de huidige situatie in Jeruzalem overeenkomt met de situatie als hier in Handelingen 2, dat kunnen wij niet bewijzen. Dus we laten het er maar bij. Maar als het overeenkomt, dan is het echt zo dat er een graf van David was. Ook inderdaad, maar dat staat er ook. Maar dat bovendien de opperzaal waarin de Heer verscheen toen hij uit de dood opstond, bij zijn discipelen, dat die opperzaal precies gelegen is boven het graf van David. Want dat is nu zo. Met andere woorden, men wijst nu de tombe van David aan, hoewel men daarmee niet beweert dat hij daar begraven is, integendeel. Maar men wijst in ieder geval de tombe van David aan en vervolgens wijst men de opperzaal aan. En dat is wel een ingewikkelde route om er te komen, maar het is echt gelegen recht boven de tombe van David. Men kan het niet bewijzen en wat men hooguit wel kan bewijzen is dat het hele gebouw pas gebouwd is in de middeleeuwen, zal ik maar zeggen. Nou, in de tijd van de kruisvaders oorspronkelijk is dan de gedachte, en dat is ergens halverwege de geschiedenis van Handelingen 2 en onze tegenwoordige geschiedenis. Hè? Dat is een beetje ertussen. Hè? Zo'n 1000 jaar geleden en 1000 jaar na dato. Maar hoe dat ook zij, de kans is natuurlijk toch wel groot dat, hoewel wij dat niet weten, dat die situatie daar zo gebouwd is. Omdat die natuurlijk overeenkomt met hoe het oorspronkelijk geweest is. Ik acht die kans vrij groot. Maar ook dat maakt me niet zo geweldig veel uit. In elk geval is het nu zo dat als nu de Jood geconfronteerd wordt met deze schriftgedeelten, dan zou je tot zijn verbijstering moeten vaststellen dat er nog steeds een graf van David is, maar dat is niet het verbijsterende. Het verbijsterende is dat als je vervolgens de trappen opgaat, dan kom je daar rechtboven in de zogeheten opperzaal. De plaats namelijk waar de levende Christus verscheen. Want hoe dat ook zij, het graf van David is vervolgens natuurlijk een uitbeelding van het graf van de Heer Jezus. Met dien verstande dat David gestorven is en hij is nog steeds dood voor de wereld. Maar de Heer Jezus is ook gestorven, maar voor de wereld als zodanig is hij nog steeds dood. Niettemin is hij opgestaan maar hij leeft voor de zijnen. Dat wil zeggen, hij is verschenen sinds zijn opstanding aan de zijnen en ook heel nadrukkelijk in de bekende opperzaal. Dat is trouwens nog een reden waarom ik denk dat dat bij elkaar hoort. Dat is een argument wat ik nog nooit ergens gehoord heb, maar ik vind het een hele goeie. Als Jozef van Arimathea de oom was, het hoofd van de familie eigenlijk, de oom was van de Heer Jezus, en ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Als hij het hoofd was van de familie, dat moet ook wel, want waarom kreeg je anders het lichaam van de Heer Jezus toegewezen? Zonder problemen. Dat kan alleen maar als hij het hoofd van de familie was. Als hij het hoofd was van de familie, dan was hij ook de eigenaar van het, althans de verantwoordelijke, voor het graf van David. Het was toch een graf van de familie. En dat de Heer Jezus de zoon van David was, dat wist iedereen. Hij werd zelfs zo aangesproken. Toch? Het was graf van hun familie. Van de voorvaderen dan, weliswaar, maar niettemin was het zo. En dus was Jozef van Arimathea vermoedelijk gewoon, hij was trouwens steenrijk, hij kon het zich nog permitteren ook. Hij was de eigenaar van het graf van David. Maar als het waar is wat ik op heel andere gronden veronderstel, namelijk dat Jozef van Arimathea feitelijk de eigenaar was van de opperzaal, en gezorgd had voor de inrichting van die zaal enzovoort, dan is de kans groot dat beide vertrekken zich bevonden inderdaad in hetzelfde gebouw. Dat het op de plaats stond waar nu de graf van David of de tombe van David staat en waar de opperzaal gewezen wordt, dat waag ik te betwijfelen, maar ik acht de kans groot dat in het verleden wel degelijk zo'n constructie was. Namelijk, een graf van David uiteraard beneden, namelijk in de grond of in een spelonk, maar daaroverheen een gebouw vanzelfsprekend, en waarom nou niet met een opperzaal? Dus ik denk dat het om precies hetzelfde gaat. Met beneden een graf, maar boven inderdaad de opperzaal. En daarmee wordt ook uitdrukkelijk verband gelegd dan met deze geschiedenissen. Want terwijl aan de ene kant sprake is van David, het graf van David, en Petrus zegt er zelfs uitdrukkelijk bij, zijn graf is onder ons, moet aan de andere kant vastgesteld worden dat de Heer in de opperzaal inderdaad voor het eerst officieel aan de zijnen, aan zijn discipelen verscheen. Dat wil zeggen in elk geval aan de twaalven, of degene die er van over waren, dan doet er nou niet toe. Maar aan zijn officiële discipelen verscheen hij volgens Johannes 20 in elk geval in deze opperzaal, en als u mij vraagt, boven het graf van David. Maar het punt is dat deze dingen ook inderdaad de tegenwoordige positie van Christus en zelfs van de gemeente weergeven. Aan de ene kant namelijk, wat de wereld betreft, dood. Geen koninkrijk, de koning is dood. Geen vorst, geen erfgenaam van de troon enzovoorts. En alleen maar een graf waarbij men kan gaan staan wenen. Zo is het nou eenmaal. Maar niettemin, één etage hoger. En eigenlijk dus gewoon in de hemel, want daar komt het op neer. Daar vergaderen wij kinderen Gods. Inderdaad, rondom de zoon van David. Aan wie wij zelfs deel hebben gekregen, want zo is het dan toch. Wij hebben immers deel gekregen aan de Heer Jezus Christus, die de zoon van David is. En in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. En terwijl beneden sprake is van dood, en zelfs tot op zekere hoogte van verderf, en zo is het nog in de wereld, is er aan de andere kant, namelijk hoger, sprake van niet de dood, maar van het leven. Want hoe wij dat ook keren of wenden, alles wat daar gebeurde, alles wat er gezegd werd in deze opperzaal, een paar dagen ervoor dus, voordat hij gekruisigd werd, maar ook op de dag van zijn opstanding, 's avonds. Alles wat daar besproken werd, alles wat er gedaan werd, spreekt over niets anders dan over leven. En merkwaardig genoeg, in de tussentijd was er sprake van zijn kruisiging en zijn dood, maar niettemin in de opperzaal tevoren, waar de Heer het Paascha vierde met zijn discipelen, was er sprake van leven. Per slot was het ook een maaltijd. Maar ook daarna in zijn opstanding is er sprake van leven uiteraard, waar de Heer als de levende, de opgewekte verschijnt aan zijn discipelen. waarbij trouwens uitdrukkelijk staat dat er 10 van de discipelen waren en dat de deur gesloten was om de vrezen der Joden. En dan weet je precies hoe het zit, de 2 buiten en de 10 binnen. Als dat niet een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, als het dat niet is, ja, dan is het niks. Hè? Maar dat is wat het is. Maar het was diezelfde opperzaal waar de Heer in de nacht dat hij verraden werd, inderdaad het brood nam en de wijn nam en sprak inderdaad niet over zijn kruisiging, niet over zijn dood, maar integendeel, waar hij sprak over het nieuwe verbond dat over 3-4 dagen, het is hoe je rekent, zou aanbreken. Over het leven, het bloed van het Nieuwe Testament. En waar dus deze maaltijd gevierd werd als uitbeelding van het Nieuwe Verbond. En de Bijbel staat daar eigenlijk vol mee. Nou is dat niet helemaal waar, maar de beelden daarvan zijn ons wel bekend. Want wij kennen allemaal het beeld van de bruiloftzaal, of hoe men het maar vertaalt. De maaltijd waartoe men zou komen enzovoorts. En de prediking van het evangelie in onze dagen is inderdaad nauwelijks wat anders dan die. Het nodigen tot de maaltijd. Ja, ik schiet me ineens te binnen. Ik citeerde net uit Matthäus 22, vers 22. Namelijk, zij horende verwonderden zich en hem verlatende zijn ze weggegaan. Maar het is datzelfde hoofdstuk. Dat begint met de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. U weet het wel. Waarbij het koninkrijk der hemelen gelijk is aan een zekere koning die zijn zoon een bruiloft, gewoon een maaltijd hoor, want van een bruid is sowieso geen sprake, en van een bruidegom ook niet, die zijn zoon een gamos, een maaltijd bereid had, en hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Begrijp je me goed? Niet, hij zond zijn dienstknechten uit om de mensen te noden. Ze waren al lang genood. Zij wisten allang dat het zou komen. En de dienstknechten worden uitgezonden niet om hen te noden, uit te nodigen, maar om de genoden ter bruiloft te roepen. Om te zeggen van, nu is het tijd, nu is de maaltijd gereed. En genodigd waren ze altijd al. Toch al veel eerder in elk geval. En daarvan staat dan deze genoden op het moment dat ze dat gemeld wordt, de maaltijd is gereed. Komt, alle dingen zijn gereed, zongen de zingende zusjes, weet u nog? Toch? Niet zoveel van u, ik weet dat allemaal nog, hè? Maar dat is wat zij zongen, komt, alle dingen zijn gereed. Maar niettemin, degene die genood waren, weigerde te komen. En dat is de tragiek natuurlijk van de situatie van onze bedeling, en bijzonder van de situatie in de dagen aan het begin van onze bedeling. Zij zulks niet achtende zijn heen gegaan enzovoorts. Zij beliefden niet, zij waren genodigd, maar achter zich de zaligheid niet waardig. Achter zich het eeuwige leven niet waardig. Dat zijn de woorden uit Handelingen 13 overigens. En u weet hoe het dan verder gaat. Hij zei tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Ja, dat is wat in onze dagen gebeurt. Waarbij langs de weg, zomaar, wildvreemden, mensen die helemaal niet genodigd waren, niettemin geroepen worden om te gaan naar de maaltijd. En dus inderdaad, komt, alle dingen zijn gereed. Al moet ik erbij zeggen dat het was aan de uitgangen der wegen. Wat mij altijd verbaasd is dat er niet staat ingangen der wegen. Dat had ook gekund, er waren het diezelfde wegen geweest. De wegen namelijk de stad uit en de stad in. Maar ze stonden aan de kant van wat de stad uitging en niet aan de kant van wat de stad inging, als u begrijpt wat ik bedoel. De uitgangen der wegen. Zodat in de praktijk gewoon gezegd wordt dat degene die de stad uitgingen genodigd werden tot een maaltijd. En dat, zo is het in onze dagen natuurlijk. Niet degene die binnen gaan, degene die uitgaan. Buiten de legerplaats. Tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dat is wat het is. Of degene die weliswaar de opperzaal ingaan, maar dan toch de deur achter zich sluiten. Ik bedoel gewoon te zeggen, degene die de opperzaal ingaan is het daarmee onttrekken aan de Joden. En daarmee aan de wereld. Daarmee aan de wet. Daarmee aan Jeruzalem of wat het maar wezen mag. Want hoe dat ook zij, wij zouden verzamelen tot dan wel verzamelen rondom de Heer Jezus zelf die ons nodigt inderdaad tot zijn maaltijd. Maar om het dan een keer goed te zeggen, hij nodigt ons om inderdaad tot hem te komen opdat wij punt 1 van hem leven zouden ontvangen. Maar punt 2 opdat wij opdat dat leven door hem ook zou worden onderhouden en gevoed. En de fraaie woorden die wij geneigd zijn uit te spreken voor een gewone maaltijd. U weet wel dat het mag zijn tot versterking van ons lichaam. Als ik erover nadenk, denk ik altijd, nou, het zijn wel wat opgeblazen woorden eigenlijk. Alsof we ons zo slapjes voelen. Dat we en weinig vertrouwen hebben in de maaltijd. Nee, ik zeg niks verkeerd. Luister goed naar wat ik zeg. Het punt is dat dit soort woorden eigenlijk veel beter passen. En daarom zijn ze wel degelijk goed. Veel beter passen op het geestelijk voedsel dat wij van de Heer ontvangen. Namelijk een voedsel wat ons inderdaad bekrachtigt. En dat is niet zozeer letterlijk brood, maar het is wel het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Waar het om gaat is inderdaad dat hij ons voedt. En dat waar wij tot hem komen aan zijn tafel, maar ik bedoel het dus in hoge mate overdrachtelijk, dat waar wij tot hem komen, tot aan zijn tafel, hebben wij gemeenschap met elkander, maar eigenlijk in de eerste plaats gemeenschap met hem, en geeft hij ons te eten. Dat betekent niet dat hij in ons levensonderhoud voorziet, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel te zeggen dat hij inderdaad ons eeuwig leven, het leven wat God ons in Christus geschonken heeft, dat hij dat leven onderhoudt en voedt. Dat hij dat leven voorziet van het nodige. En wat nodig is, is onder alle omstandigheden altijd het woord van God. Dat is waar het om gaat. En daarna weer wat mystieker. En aangezien hij het woord van God is, zelf, geeft hij zichzelf